Hey, Wouter hier. Op zaterdag 28 september speel ik mijn voorstelling Stormbrein in Theater De Borg in Budel. En op donderdag 3 oktober ga ik naar Theater Veluvine in Nunspeet. Meer data vind je op woutermonde.nl. Welkom, mijn naam is Wouter Monde en dit is de Elektra Podcast. Een podcast waarin ik met collega's herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het roemruchte jongerencentrum Elektra in Sliedrecht, dat ooit bekend stond als de Comedy Hell. Dit is een bijzondere aflevering van Elektra Podcast. Op de dag dat deze aflevering online komt, 17 september 2024, is het namelijk een jaar en één dag geleden dat Wimmy Wilhelm overleed. Wimmy was een actrice, een regisseuse, maar ook een moeder en een hele goede vriendin. Het was een unieke vrouw die ontzettend wordt gemist door heel veel mensen. Zelf was Wimmy ook de gast in Elektra. Dat was een te gekke aflevering. Hier is een kort fragmentje eruit.
Achter dat decor stond immers datzelfde meisje als van het begin, die ook van de koffie was en van de kaartjes en van de kassa. En die zei, ja, u moet weer op, want ik heb bloemen. Ik zeg, nou, geen sprake van.
Nee.
Ja, maar ik moet die bloemen geven. Ik zeg, ja, mevrouw, maar ik ga niet meer op, want ze zijn al lang weg en ze hebben nauwelijks geklapt. Geen sprake van dat ik nog op ga. Ja, maar ik heb bloemen. Ik zeg, nou, geef ze maar hier. En ik pak zo die bloemen en ik ben naar de kleedkamer gegaan. Nou, en wij zijn in die kleedkamer en ik sta daar net met een jurk over mijn hoofd. Dus in een onderbroek en in een BH. En de deur gaat open. Zeg, is het al afgelopen? En wij, ja, oh. Nou, ik vond niet dat het af was. En weg. Nou, nah, maar echt. Prima. Ja hoor. De glamour van het acteurschap is echt. Ja, ongelooflijk. We moeten er al jarenlang om gillen van de lach, gelukkig.
Zoals je hoort had Wimmy een bijzondere, opvallende stem. Verschillende gasten komen daar op terug. Waaronder Ryan Pandey, die een geweldig verhaal vertelt over zijn eerste kennismaking met Wimmy. In de omschrijving van deze aflevering vind je natuurlijk een linkje naar de volledige aflevering met Wimmy. Ik maakte dit kleine eerbetoon om twee redenen. De eerste is dat haar overlijden vorig jaar insloeg als een bom. En ik graag laat zien waarom zij zo'n impact heeft gehad op de carrières en de levens van de mensen waar zij mee werkte. De tweede reden is een persoonlijke. Toen ik haar aflevering publiceerde, was er kort daarna een klein voorval, waarbij Wimmy letterlijk niet zo vrij naar voren kwam. En daar heb ik me altijd een beetje lullig over gevoeld. En op deze manier hoop ik dat toch een klein beetje recht te zetten. Dat verhaal hoor je aan het einde van deze aflevering. Als kleine bonus, want het draait niet om mijn verhalen. De eerste gast in deze compilatie is Teun van de Elzen. Wimmy regisseerde zijn eerste show. En hij vertelt hoe die samenwerking begon.
Nee, ik had haar nog nooit ontmoet. Ik vond haar altijd een zeer fascinerend figuur. Een soort entiteit die zo in de comedy, cabaret, theater scene aanwezig is, maar die ik nooit had ontmoet. Maar deep down voelde ik ergens van, oh, volgens mij vind ik jou heel erg bijzonder en interessant. En ik hoop van harte dat ik dat op een dag wederzijds zal blijken.
En kan je vertellen of uitleggen waarom dat was of waarom je dat gevoel had?
Ja, het had te maken met haar stem sowieso wel al. Dus zij heeft natuurlijk ze had een hele diepe, lage, herkenbare stem. En ik vond haar altijd al heel grappig. Dus ik vond haar gewoon een heel komisch figuur. Ze zat ook een paar keer toen in die tijd, zat ze volgens mij in een podcast bij Sylvester Zwanenveld over hoe maak je een cabaretprogramma. Dat was, ja, voordat ze bij jou de podcast zat, want toen ik die hoorde, toen kende ik haar al. En ik wist natuurlijk ook wel met wie ze allemaal gewerkt had. Toen dacht ik, ja, maar als Brigitte Kaandorp, Richard Groenendijk, Ryan Pandey en iedereen die nu in deze podcast verder aanschuift, als die bij haar zitten, want ik vond ze stuk voor stuk allemaal hartstikke goed. Ik dacht, ja, dan wil ik ook wel met haar gaan werken. En ik dacht ook, dit is mijn eerste voorstelling, dus ik wil ook met een ervaren regisseur werken.
Ja, en hoe was die eerste ontmoeting dan met haar? Weet je dat nog?
Nou, volgens mij heb ik via Martijn Cardol of Victor Louise van S heb ik voor mij een nummer geregeld. Toen heb ik er een appje gestuurd. En ik weet nog wel dat mijn impresariaat, die waren meteen wel enthousiast over Wimmy. Maar die zeiden wel van ja, maar ze kan ook een hele... Zij is heel praktisch en pragmatisch. En ze zeiden van, we weten niet of Wimmy voor jou intellectueel en politiek ook echt iemand is om mee te werken. Want je gaat een hele geëngageerde voorstelling maken. En ja, de mensen met wie zij werken, die zitten doorgaans iets meer aan de entertainment kant dan aan de politiek zware kant. Maar toen had ik dus dat eerste gesprek met Wimmy. Dat was volgens mij op de Da Costa-kade in Amsterdam-West. We bleken 4 minuten van elkaar af te wonen.
Jullie woonden heel dicht bij elkaar inderdaad.
Wij woonden fucking niet bij elkaar. Dus dat was eigenlijk was de voornaamste reden. Dat was gewoon puur praktisch dat ik met haar ging werken. Nee, maar toen zat ze daar. En toen begon ze te praten. En toen bleek gewoon meteen dat zij super betrokken was. En allerlei kranten las. Veel wist over de politiek. En toen dacht ik meteen, maar ja, ik kan gewoon met meer mensen koffie gaan drinken, maar dit is de persoon met wie ik dat wil gaan doen.
Ja,
en
perfect.
Toen heb ik een week volgens mij niks laten weten. Want in alle eerlijkheid, geld was wel een kwestie. Dus ze noemde een bedrag. Dat is ook hoe dat gaat. Heel stom. Ze noemde, en ik schrok een beetje van dat bedrag. Dus toen ben ik ook nog met mijn impresariaat gaan praten. En toen kwamen we ook tot de conclusie van ja, voor dat bedrag kan het eigenlijk net niet uit. Moet je misschien toch verder gaan zoeken. Ja,
want,
heel lelijk.
Even om je te onderbreken zonder per se te vragen naar bedragen of bedragen te noemen, maar om mensen een orde van grootte te geven. Het is niet dat je een loodgieter 1 keer laat komen, maar dat je met een loodgieter afspreekt. Hey, anders zullen we anders komende 8 maanden elke week 2 uur afspreken. Wat kost dat?
Ja, precies. Dat is inderdaad. Nou, en ook,
bereken maar hoe duur jouw loodgieter is, dan heb je een idee.
Precies. En Wimmy zit natuurlijk ook best wel in een, qua artiesten, in een hoog segment. Dus Kaandorp en Groenendijk en dat soort namen. Ze had een paar van die vaste, oh, dan vraag ik dit en dit en dit. En toen dacht ik van, wow, dat ja, ik speel 46 keer in het kleine zalencircuit. Dat gaat hem gewoon niet worden. Dus ik had ook met mijn impresariaat overlegd. En toen kreeg ik, wat ik had niet gereageerd. Ik ben daar vrij matig in. En toen stuurden ze een week later een berichtje. Teun van der Elzen, een week niets horen, dat is meestal een veegteken. Dus als het niet doorgaat, dan moet je het wel laten weten. Echt op zijn Wimmy's, gewoon,
heel erg zo, Wimmy.
Wat gaan we doen? Heel eng, Wimmy. En dus heb ik hem gebeld. Ik zeg, ja, Wim, moet je eens luisteren, dit en dat. Of Wim, zo noemde ik je nog niet. Ik zeg, luister, mevrouw Wilhelm. Nee, Wimmy. Dit is het ding, open kaart gespeeld. En toen zei ze ook vrij makkelijk, ja, joh, maar dan doen we het toch voor de helft. En dat, toen was het ook gewoon beklonken. Ik zeg, ja, dan wel. Dat. Ze bleek er helemaal veel minder mee bezig te zijn dan ik. Voor haar, ze had gewoon, ja, nou ja. Dus dat. Zo, toen zijn we afgetrapt. Ik had mijn eerste try-out, wat altijd heel spannend is. Dus je komt altijd van 20 minuten, kwartiertjes, ga je ineens naar een uur en een kwartier. Of een uur en 20 minuten. En ik vond dat waanzinnig lang. Ik vond het ook echt op het podium. Dat was in het theater Massini, klein theater. 40 man past er ongeveer in. Ook eigenlijk achteraf een moeilijke plek om te beginnen, avondvullend.
Waarom?
En zij kon helaas niet. Dus ze was volgens mij ziek. Wat zei je?
Waarom is het een moeilijke plek? Het is toch best een leuk theatertje?
Het is een hartstikke leuk theatertje. Alleen ik was dus nog vrij bleu. Dus ik had nog nooit een avondvullende voorstelling gespeeld. En Massini is dan toch eigenlijk een beetje tussen een comedyclub en een theatertje in. Je staat er vrij onhandig achter het gordijntje bij de wasbak. En ik dacht, oh leuk, we gaan het meteen. Maar misschien had ik er ook iets te veel zin in en het viel gewoon een beetje tegen. En dan, als dat gebeurt, dan is Massini echt heel klein. En dan zit er weinig vierde wand tussen die je nog kan beschermen.
Ja, dan kan je niet verschuilen achter de professionaliteit van het theater, zeg maar.
Nee, en ik kon me ook zeker niet verschuilen achter mijn eigen professionaliteit. Dus het werd wat, ik rommelde me wat door die eerste try-out heen. Het viel me allemaal tegen. Ook stukjes die hadden gewerkt in de comedyclubs, die werkten daar veel minder goed. En Wimmy was dus niet bij, want ze was ziek. En toen zei ze, stuur me de opname toe. En toen heb ik die opname gestuurd. En ze had volgens mij nog nooit iets van mij.
Wacht even, voordat je verder vertelt. Want Dat is inderdaad ook hoe het vaak gaat als regisseur er niet bij kan zijn. Dan stuur je de opname. Ja. En een opname naar iemand sturen van de show die lekker is gegaan, is leuk. Kijk maar. Hoe lang duurt het voordat de WeTransfer met een opname van zo'n show je bureaublad heeft verlaten?
Ja, ik weet niet meer wat ik precies... Het was echt met schaamrood op de kaken, was het. Want ze had me nog nooit live gezien. Dus dit was het eerste wat ze van mij zag. En ik dacht, dit wordt toch wel het moment dat ze zegt... Oh, maar dan is het misschien toch verstandiger dat je iemand anders zoekt. Alleen, dat gebeurde niet. Dus ze had heel die voorstelling gezien. Ik kon er zelf natuurlijk niet naar kijken. En ze kwam heel puntsgewijs, voordat ze dat deed... Ze belde op en toen zei ze, dit wordt geweldig, zei ze. Dus
oh, wat goed.
Ze zei meteen, dit wordt fantastisch. En ja, dat publiek en ja, die Black. Maar je hebt een goed verhaal. En natuurlijk, dit moet eruit en er moet daar nog iets bij. En zus en zo en zo. Kwam ze heel puntsgewijs kwam ze met allerlei feedback. En ik heb het er helaas niet meer kunnen vragen. Maar volgens mij meende ze het wel op een bepaald fundamenteel niveau van... ik heb nog steeds wel vertrouwen in je. Maar volgens mij... dat ze zei, dit is al geweldig. Het is voor mij was dat helemaal niet. Maar volgens mij heeft zij gewoon heel goed ingeschat op dat moment van... Oké, die jongen heeft nu alleen maar vertrouwen nodig.
Ja.
Dus die eerste try-out was vrij belabberd. Maar ik ga gewoon de vlucht naar voren zeggen dat het goed was. En dat heeft mij ook wel echt de juiste kracht gegeven om weer door te gaan. En niet in dat gevoel te blijven hangen. Dus dat kon ze ook heel goed. Dus Wimmy stond ook bekend als iemand die heel rechtlijnig was en recht voor zijn raap kon zijn. Maar ze kon ook echt aanvoelen wanneer iemand vooral vertrouwen en liefde en aandacht nodig had.
Recht voor zijn raap. Dat is waar Wimmy bekend om stond. En dat is ook wat haar zo goed maakte. En of je nou je allereerste voorstelling maakte of al jaren meedraaide, dat maakte niks uit. Annick Boer vertelt er meer over.
En zij is gewoon eerlijk. Dus dat is eigenlijk het fijnste wat er is. Er zijn natuurlijk zoveel mensen in dit vak die maar wat lullen of draaien of iets. Je weet gewoon, als Wimmy zegt is goed, is het goed. Als ze zegt is niet goed, is het niet goed. En zij maakt helemaal geen onderscheid des persoons. Dus bijvoorbeeld vorig jaar toen werd Julian van Dongen in het zonnetje gezet met zijn boek, met al zijn liedteksten. En toen moesten we allemaal optreden. Ik moest met Alex Klaas een lied doen, wat wij bij Klokhuis hebben gezongen over Mozart. En nou, die zong dat. En Jenny Arian zong ook iets. En Wimmy regisseerde dat. En die regisseert dan zo van, jongens, en zo zit ze dat allemaal zo te regelen. En op een gegeven moment kwam er Jenny zo van, dan heb ik hier die microfoon. Wat moet ik dan met die microfoon? Ja, dan ga je dus met die microfoon af, Jenny. En dan ging Jenny zo, zo. Dus ze doet gewoon tegen iedereen hetzelfde. En daardoor houdt iedereen ook van haar. Ja. Want het is ook niet dat ze dan kwaad is of zo, maar zo praat zij. En als ze het vermoeiend vindt, dan vindt ze het vermoeiend. Dus dan zegt ze dat zo. Nou, dat is natuurlijk smullen geblazen. En als je dan, wij stonden allemaal zo, en dat je dan Jenny ook gewoon als een soort klein kind afgaat met die microfoon. Ja, dat is natuurlijk heel erg grappig om te zien. Dat zij dan, dat Wimmy dan ook helemaal, dat maakt haar niet uit. Terwijl het is wel de grootste Jenny Arion.
Ja.
Dus het is gewoon, en die is natuurlijk ook geweldig, heeft geregisseerd samen met Jenny en Brigitte Kaandorp. Ja. Dat is een geweldige voorstelling, vond ik. Dus zij zijn heel dik ook met elkaar, dus dat kan dan ook allemaal. Snap je? Maar wel in het begin, bijvoorbeeld mijn pianist, die vond Wimmy in het begin van imponerend, want dan die kent dat minder goed, dat je ook zo met elkaar kan praten. Dus die was dan iets aan het spelen of zo. En dan zei Wim, maar je moet gewoon echt met akkoorden, echt erin. Je kan niet wat anders, zo. Dus zag ik hem wel zo schrikken. Want mijn pianist is weer de liefste mens op aarde, maar die is ook wel heel zacht. Dus die zag ik dan wel zo schrikken. Toen heb ik wel eens tegen Wim gezegd, je moet tegen Jean-Louis wel gewoon iets aardiger zeggen. Want hij schrikt daar gewoon van. Terwijl ik schrik daar helemaal niet meer van. Het komt volledig uit een goed hart. En om de voorstelling goed te maken. En het is alleen maar opbouwend en oprecht.
Ja, ja, ja.
Dus, maar het is gewoon haar uitstraling. Het is gewoon een imponerend iemand.
Ja.
Annick en Wimmy waren al jarenlang bevriend. En toen Aniek besloot solo cabaretvoorstellingen te maken, deed Wimmy natuurlijk de regie. Zoals dat gaat, voert een artiest niet altijd alles letterlijk uit wat de regisseur zegt.
Mijn man heeft COVID gehad. Die was een van de eerste. En dat is waarschijnlijk een leuk verhaal. Maar die was dus bijna dood aan COVID. Die is hier met gillende sirenes opgehaald. En het was allemaal heel dramatisch. In mijn voorstelling. Dat begint eigenlijk mee hoe saai relaties zijn. En weet ik van wat. En dan uiteindelijk vertel ik ook dat hij bijna dood was aan COVID. En dan dat je eigenlijk dan pas beseft wat je hebt. Of ja. Zo'n soort structuur zat erin. Maar daar had ik natuurlijk dan een dat was voor ons een hele heftige periode. Want het was ook, de dokter had ook gezegd van ja, hij haalt het misschien niet en zo. Dus ik ben hier ongeveer zelf half aan dood gegaan aan dat bericht. En dus ik wilde daar ook een liedje over schrijven, over mijn liefde voor hem, zeg maar. Dus ik had zo'n een heel zoet lied geschreven met, nou ja, niet ik hou van jou, ik blijf je trouw, maar iets in die trant. Met prachtige poëtische teksten, nee, weet niet meer. Maar, en nou, dan ging Wimmy ook zo van, nee, dit kan niet. Het is echt veel te zoet en nou, dat kon allemaal niet, dus... Maar ja, ik wilde dat wel zingen. En Jean Louis, mijn pianist, vond het natuurlijk prachtig en we hadden al even muziek gemaakt en zo. En dat kan echt niet. Dus toen dacht ik, nou, weet je wat ik dan doe? Dan vertaal ik het in het Italiaans. Dan weet niemand waar het over gaat. En dan kom ik er wel mee weg. Dus ik dat zo vertaald. En zo kan het wel. Zo. Nou, dus toen mocht het erin. Maar toen had ik haar niet verteld. Zat ze in de zaal. Toen had ik dat hele verhaal erbij verteld. Dus ik zei van, ja, ik had eigenlijk een tekst geschreven. Maar dat vond me... regisseuse, veel te zoet, sabber, noord ik al zo. Dus ik deed gewoon die hele tekst. En haar stem na van, dat kan je niet maken. Dus het is te zoet. Zo, dit hele verhaal erbij. En dus ik zeg, nou, dus ik heb het in het Italiaans vertaald. En daarna ga ik dat dan hopelijk heel mooi zingen in het Italiaans. En nou, dat werd uiteindelijk een heel goed stuk. Maar dat heb ik, zeg maar, voor het eerst gedaan. Terwijl zij dat niet wist en wel in de zaal zat. Dus dat vond ik wel heel...
grappig.
Heel erg leuk, ja. En dat soort dingen vindt zij ook leuk. Want zij zei ook altijd van... Je bent zelf de baas. Ik kan wel aangeven wat ik stom vind of iets. Maar als jij het wel vindt, dan doe je het gewoon. Snap je? Dus dat is zij ook. Ze is niet een baas van...
Nee.
Zo moet het of zo. Dus ja, nou ja, dat vond ik wel leuk. Maar ja, ik heb 100 leuke dingen. Ze stond altijd klaar met zonnebloemen. Want dan moest je er ergens oppikken in West bij de huis. En dan kreeg je ineens zonnebloemen. Want ze was ook altijd ontroerd dat je dat doet alleen op het toneel. Het is natuurlijk ook heel spannend en kwetsbaar. Mm-hmm. Daarin zag je ook dat zij zo lief was. Snap je dat zij dat doorheeft wat het ook is? En ze zegt, ja, ben je gewoon dapper? En dan kreeg ze zonnebloemen.
Dat was leuk.
Ja. Ja.
Wimmy was niet alleen maar regisseuse, ze was zelf ook actrice, zowel op het toneel als voor de camera. Zo was ze te zien in Toren C van Maaike Meijer en Margot Ros. Margot en zij hebben ook veel samen op het toneel gestaan. Margot vertelde me ook over Wimmy's achtergrond als schaatster.
We hebben de voorstelling gespeeld Temple Taylor Garland, die had Bodil de Lapada geschreven. En daarin speelde zij Shirley Temple. Nou, dat op zich is natuurlijk al fenomenaal. Dat Wimmy Wilhelm Shirley Temple op leeftijd gaat spelen.
Ja,
en goed. Dan moest zij... Nou, daar hebben wij... Ik denk dat we daar een keer of 3-4 per jaar het nog over hadden. Als zijnde, weet je nog dat... Daar werd zij ook altijd zo blij van als we dat weer eens even naar boven haalden. Die voorstelling maakten wij met Matthijs Rumke ook. En zij moest dan scharrelend op die tapschoenen van haar. Want ze was dan als het ware 80 en overleden. Shirley Temple, hè, de oude tapdansende kleine jonge kindsterretje. En dan was zij met twee staartjes. Twee roze staartjes had ze in. Oh jongens toch. Met een heel schattig rokje en een soort pakje had ze aan. En dan scharrelde ze over dat toneel. En dan vroeg ze op een gegeven moment een ei. En zij haatte het als een ei, een spiegelei was, als het dril op zat. Dan moest ze gewoon, dan werd ze ook altijd boos. Als zij in een restaurant zat, zei mag ik een ei, maar niet... maar niet met dat dril erop. En dat had Bodil in die voorstelling geschreven. Dat zij twee spiegeleieren kreeg met dril erop. Maar dan viel ze in slaap in die twee eieren. Nou jongens, dat publiek. Dat gierde echt. En even later zat ze dan, dan had ze de hele voorstelling. En daar hebben wij echt tot, tot voor haar dood nog met elkaar zo hard elke keer omgelachen. Dan mocht ze op zo'n stoel zitten en een beetje, je kent dat wel, mensen die een beetje naar achter gaan hangen op twee poten.
Ja.
He, van je luistert naar iemand en dan hang je op twee poten. En Matthijs Ruken was supergoed in dit soort dingen. En dan zat ze met haar vinger een beetje aan een stukje, hoe zeg je dat, behang te plukken. Om te kijken, hé, daar zit een klein stukje los. Toen ging ze er per ongeluk met haar vinger doorheen. Dat was al een gierende lach. Dat je per ongeluk ergens iets doorheen gaat. Wat natuurlijk niet mag, want je bent in een ruimte die niet van jou is. En dan keek ze en dan viel ze, terwijl ze op die stoel een beetje heen en weer aan het wippen was, helemaal door het behang, door het decor naar achter uit beeld. En dan zag je nog die twee roze schoenen, die tapschoenen in beeld. Nou, ja, dit was echt... dit was de reden waarom het publiek in grote getalen voor de deur stond elke dag en niet naar binnen kwam, omdat het alsmaar uitverkocht bleef. Want het feit dat zij daardoor achterover door het decor uitzicht viel en die twee benen mogen in de lucht lagen, dat was fenomenaal. En ze durfde dat ook. Dat vond ik ook nog zo knap. Ze durfde elke dag achterover te vallen. Wel op een stel kussens, maar toch, dat is best een ding om achterover te vallen.
Ja, nou ja, om het te doen, maar ook om het te acteren, denk ik, alsof je gewoon per ongeluk valt, zonder dat je al schrap zit met, ik ga nu vallen.
Ja, en zij zei dan altijd, als je die, ah, godverdamme, ze had altijd zo'n ervoor. Ah, godverdamme, en die schreef bordeel ik altijd in de teksten. Dus er stond er altijd, ah, godverdamme, als ze weer die eieren zag. Ah, godverdamme, zeg. En even later lag ze slapend, want ze was dementerend in die rol. Lag ze slapend in die twee eieren met die twee staarten met roze strikken erin. Nou jongens, vrolijker kon je ons natuurlijk niet maken. Ja, we missen daar. We missen daar vreselijk.
Ja, dat snap ik. Dat snap ik.
Ja, het is... Ik denk elke keer, hoe zou het met haar zijn? Het is natuurlijk heel raar dat iemand er niet meer is. Ja. Niet meer een leuke voorstelling. Dus de volgende voorstelling die ik ga maken met Bodil, die gaat over dat ze er niet meer is, denk ik. Want ja, met wie moeten we nu gaan spelen? Dat is maar de vraag. Er is niemand zoals Wimmy. Dus we zullen het zonder haar moeten doen. Met z'n allen.
Ja, er zit helaas niks anders op.
Ja. Zo is het. Zo is het in het leven nu. En zo gaan we het doen. We hebben mooie dingen meegemaakt. En ze heeft veel toegevoegd aan toneel en cabaret. Dus dat is fijn. Ze heeft echt een stempel kunnen drukken op dat wat de afgelopen jaren sinds wanneer was zij spelend? Ik denk sinds 95 of zo. Self-made woman, hè? Want ze heeft nooit een opleiding gedaan.
Oh, dat wist ik niet eens.
Nee, ze heeft Nederlands gestudeerd. En daarvoor was ze een hele... En ze was in haar jeugd een enorme sporter. Dat weet je misschien wel.
Oh, nee, dat wist ik ook niet eens.
Ja. Zij kon, daarom is ze ook zo gehard. Want als je in je jeugd op hoog niveau... ze heeft geschaatst op hoog niveau... En zwemmen heeft ze ook nog gedaan.
Schaatsen is volgens mij ook best een harde wereld.
Ja, dus ik denk dat ze daardoor echt al lekker alles altijd volhield, zeg maar. Ja.
Denk je dat daar ook de no-nonsense aanpak, zeg maar, ook in de regie van anderen en zo vandaan
ja,
komt?
Ja, niet dus zeiken, maar
die
doen. Ja.
Ja, precies.
Ja. Ja, dat was ook wel lekker. Daar pasten wij ook heel erg in bij elkaar. Bodil, Wimmy en ik. Je kon in die tijd... hoe zeg je dat? Was het heel lekker dat we elkaar troffen. Dat ik dacht, oh wat fijn. Er zijn gewoon vrouwen met wie ik theater kan maken... die allemaal van de no-nonsense zijn. Dat is heel lekker. Dat je gewoon met elkaar ja, gewoon simpel kunt werken. Bam, niet zeiken, maar doen. En voor haar was het... Ja, zij komt als kind... heeft ze flink gesport, in de schaats gezeten. Elke keer heen en weer fietsen vanuit... hoe heet het? Apkoude wonen zij. Naar de schaatsbaan. Ik denk elke dag heen en weer. En dat ze tot aan laat in haar puberteit volgehouden... tot haar knieën het begaven. Toen bleek dat ze zwakke knieën had. Toen moest ze stoppen. Groot pijnpunt geweest. Maar haar vader was ook zo. Niet zeiken, maar doen. Niet lullen. Niet lullen, maar poetsen. Of hoe heet het? Ja. Veel pijn aan kunnen. En lang kunnen doorgaan. Het lang kunnen volhouden. Nou, zij hield het sowieso altijd al lang vol. Want zij was de laatste die de tent altijd sloot ergens. Als we ergens heen gingen. Of wij speelden in het land. En we gingen dan ergens logeren. En dan zat zij als laatste nog... verliet zij de bar, zeg maar. Of zei ze, wie gaat er dan mee even door op de hotelkamer lekker kletsen en hangen. En zij had altijd de meeste energie, maar ze had geen energie om te repeteren. Als we dan zeiden, nou dan gaan we morgenochtend nog even doornemen. Ja, hoezo, we weten nou toch wel. Ja. Ja, ze kon ook altijd afkomen, hè? Zoals ze dat dan zelf noemde. Je moet wel even afkomen. En dat betekent dat je wel moet leveren. Hè? Als je daar staat, dan moet je wel... Als je een voorstelling hebt, moet je wel leveren. Nou, dat kon ze ook altijd. Dus dat is ook fijn. Je kon altijd van haar op aan. Je hoefde nooit te denken dat ze iets niet kon. Of dat je op het toneel... hoe zeg je dat? Dat is heel fijn. Als je een medespeler hebt waarvan je weet wat er ook gebeurt. Al komt het plafond niet naar beneden in het theater... Wij gaan met z'n drieën gewoon een compleet goede voorstelling maken. Bodil moest een keer af. We speelden in de Kleine Comedie. En Bodil kreeg een hoestbui. En die moest gewoon af. Want die bleef er gewoon in. En ja, die liep echt naar beneden. Die liep echt weg. Helemaal naar achter. Omdat je haar dan niet meer zou horen. En wij zitten op dat toneel. In een uitverkochte Kleine Comedie. Ja, dat vonden wij met z'n tweeën natuurlijk heel erg leuk. En dat kon je met haar, kon je dat wel vullen hoor. Ja, en dat kan je niet met heel veel mensen. Dus dat was heel erg, ja, dat is gewoon heel fijn dat je zo'n collega hebt waarmee je altijd weet op het toneel eigenlijk zo goed aanvoelt. Welke kant gaat zij op, welke kant ga ik op. Zij kijkt nu daar, als ik daar kijk, dan hebben we daar de grap of dan hebben we daar een mooi gevoelig moment. Dat is heel bijzonder. Dat heb je gewoon niet met heel veel mensen in jouw werkende leven. Dat is wel goed om te melden. Dat betekende zij echt voor ons. In een driespan, een Bodil, ja. Paramimi, Wilhelm, Goros. Wist je bij elke zucht wat je aan elkaar had. En dan heb je drie hele verschillende kleuren in een voorstelling. Die je elke... nieuwe voorstelling die we weer opnieuw maakten of schreven of speelden. Dat je wist, hier gaan we goud mee maken met z'n drieën. Dat is heel fijn dat je zo op elkaar kunt vertrouwen op het toneel. En dat het dus drie keer plus is, zeg maar, wordt dan 10 of zo. Drie mensen geven dan telt het zo bij elkaar op. Ja.
Ja, dan heb je een hele mooie combinatie.
Ja. Dat is het zeker.
Arjen Hurkmans is technicus. Hij ontmoette Wimmy voor het eerst toen hij de techniek moest doen bij een voorstelling in de theaterzaal van camping Stortemelk op Vlieland. En om nou te zeggen dat het direct klikte, dat niet. Maar het kwam allemaal goed en samen organiseerden ze jarenlang de Theaterweek op Vlieland.
Ik werk sinds 2013 samen met Wimmy, of voor Wimmy, heb ik Theaterweek op Vlieland gedaan. En als technicus. Ik ben technicus in de Bolder. En de Bolder is een op papier is het de recreatiezaal van een camping. Dat klinkt natuurlijk heel suf. Maar het is eigenlijk een volwaardig poppodium, volwaardige theaterzaal. We hebben geen hoogte, dus het is eigenlijk voor alle artiesten die komen wel padvinden, zoals ik het noem. Dus we hebben niet een hoog podium, we hebben niet heel veel lampen, maar we maken er wel altijd wat van. En wat ik daar
het,
dan...
Het is een heel tof zaaltje, ik ben er wel eens geweest en jij zegt padvinden. Ik kan me voorstellen als je een volwaardig theater gewend bent, is het padvinderen. Ja. Maar als je een padvinder bent, is dit echt de best verzorgde bonte avond ooit.
Nou, dankjewel. Dat zie ik het als een compliment. Ja,
nee, maar ik bedoel, het is wel gewoon een volwaardig podium met een hanglicht en risgeluid. Dus het is wel gewoon echt een zaal waar je leuk kan spelen.
Alleen het is geen theater. We hebben een heel ouderwets. We hebben gewoon staande stoeltjes staan. Losse stoeltjes die iedere avond neer worden gezet en weer op worden gehaald. Of weg worden gehaald. Zijn er 350 ongeveer die er toch nog wel in passen. En daar verzorg ik dan de techniek. En de grap van deze theaterweken zijn dat Wimmy vraagt artiesten die ze allemaal goed kent. Of ze heeft ze geregisseerd. Of ze vindt ze gewoon heel erg tof dat. Ja. Het ding op die theaterweek is. De artiesten willen altijd graag komen. Ze krijgen amper betaald. Dat moet wel gezegd worden. Maar ze krijgen een gratis vakantie krijgen ze daarvoor. Dus normaal. Ja. Nou ja, een hele goede deal. En normaal als een artiest, als je ergens speelt. Ik werk zelf ook in theaters. Je speelt, je komt binnen, je geeft een handje aan de techniek. En aan de mensen die aan wie je een handje hoort te geven. Je doet je voorstelling, je trekt je terug in je kleedkamer. En eigenlijk, nou, binnen een half uur na je voorstelling zit je wel weer in de auto. Hier hoeft dat niet, want er gaat geen boot meer naar je voorstelling. Dus het is standaard, na iedere voorstelling die daar is gespeeld, is het op het terras voor de Wolder, tafel 201, was de vaste plek waar Wimmy zich verzamelde. En iedereen om zich heen verzamelde. Dan was het gewoon tot laat met iedereen en gezelligheid. Want niemand is de Bob op zo'n avond, want er zijn geen auto's, dus je kunt toch niet rijden. Dus het is eigenlijk iedere avond werd het daardoor heel erg gezellig. En dat is denk ik ook waarom artiesten graag willen komen.
Ja.
En ja, het is gewoon een te gekke plek. Je krijgt een tentje, je krijgt wat te eten, je krijgt een partij munten om drank te halen. Dat is volgens mij hoe het daar werkt en waarom het ook al jaren lang zo'n succes is. En wat leuk is, zoals we hebben Richard natuurlijk gehad en nou, echt veel mensen. Het zijn 6-7 voorstellingen ieder jaar per week. En eigenlijk is er geen enkele artiest die zijn technicus meeneemt. Wegens, die zijn allemaal op vakantie. En een budgetding. En daar kom ik bijvoorbeeld op de hoek. Ik neem van tevoren contact met ze op. Met de technici zelf. Dus met Ryan kan dat zijn. Of met Fuat of wie dan ook. Maar joh, je neemt je technicus niet mee. Wat wil je eigenlijk? En dus vaak is dan het antwoord van ja, maar Wimmy kent de voorstelling wel. Die zit naast jou. En dan heb ik dus best een aantal voorstellingen. Als licht voornamelijk dan geluiden. Dus één handzendertje, dat is nooit zo heel spannend en wat instartjes. Maar het licht is toch vaak wel wat uitdagend. Vooral als ze hun voorstelling al heel vaak gespeeld hebben. Dus precies weten, hier ga ik staan en daar komt een speciaaltje. En daarop dat witte kruisje moet ik gaan staan bij dit lied. En dat weten die artiesten. Maar nu moest Wimmy dat dan aan mij gaan vertellen. Ja, god. Als je daar dan gaat staan, dan moet daar een lamp op. En joh, als je daar niet staat, moet daar een lamp uit. En ja, als ik het kan zien, vind ik het goed. Dat. En joh, ik zeg maar, zij zat dan naast mij. En dan met haar mooie stem, dan probeerde ze te fluisteren in mijn oor tijdens de voorstelling. Hij gaat zo naar de piano. Toen had die lamp maar op. Zo was dat dan ging. En zei, omdat die artiesten er zelf niet bij zijn. Ja, we maakten er altijd wel wat van. En Wimmy regisseerde mij dan eigenlijk. En ja, de artiesten, als de artiesten fout in ging, dan was het ook geen enkel probleem om Wimmy om van achteruit je zaal te brullen. Wat er niet goed ging. Was of ze waren er in de try-out fase. Of ja, het was toch allemaal anders dan anders op de theaterweek.
En daar ben ik wel benieuwd. Wisten mensen dan, als er van achteruit de zaal een lage harde stem komt, dat is Wimmy en die regisseert al die... Of zaten er ook wel mensen die dachten, wie is deze vrouw?
Nou, waarom? Ongetwijfeld zaten die er ook, maar Wimmy was wel een instituut op computer en stortenmelk. Iedereen kende Wimmy. Ja, dat was Wimmy, dat was die vrouw die altijd op tafel 201 zat, of bij tafel 201. Ja, maar dat was gewoon iedereen kende Wimmy, absoluut. Ja,
wat goed. Ja. Wat is het verhaal als jij aan mensen over Wimmy vertelt of aan haar terugdenkt, wat altijd bovenkomt?
Mijn eerste herinnering was dat ik werd in 2013 gevraagd van, joh, wil jij even een weekje naar Vlieland toe? Want er zijn wat theatervoorstellingen en er moet een lampje op. Prima, ik ga daarheen. Ik kende Wimmy niet, ik wist niet wie Wimmy was. Het enige wat ik hoorde van, er moet een voorstelling aan de zijkant van de zaal gespeeld worden. En ik denk, ja, we hebben hier een rechthoekige zaal. Met daar aan de lange kant, of aan de korte kant, een podium met lampen. En alles staat die kant opgericht. En daar staan de boksen. Maar goed, nee, die vrouw wil dat. Oké, gaan we dat doen. Dus ik ben een Een halve middag aan de stoeier geweest om lampen uit de zaalbrug, heet dat dan, te slopen. En naar de andere kant van de zaal aan buisjes en stokjes en touwtjes. En echt een gemartel en gestoei van heb ik jou daar. En nog steeds geen idee wie Wim Wilhelm was. Ja, dat is een BN'er. Moet je wel kennen van Baantje. Geen idee wie dat. Nou, prima. En ik sta daar boven op een trappetje te vloeken. En ik kreeg het niet voor elkaar. Omdat zij gedeelte waar zij een voorstelling wilde houden. Om dat dekkend mooi in een lampje te krijgen. In licht.
Nee.
En op een gegeven moment hoor ik die deuren klappen. En ik hoor wat gemoppen. En wat vloek die zaal inkomen. Komt daar een dame binnen. Ja. Dat is niet goed, hè, zegt ze. Nou, hallo. Nee, Arie, dat is niet goed. Zeg, ik ben Arjen, ik ben geen Arie. Maar goed, Wim, ik noem iedereen Arie natuurlijk. En wat kom jij doen? Nou, ik hoor dat hier een voorstelling is van... Ja, dat is van mij. Maar dat ging om Nachtgast. Ik weet niet of je dat wat zegt. Het improvisatietheater.
Nee.
Nou, dat...
nee.
Heel fijn dus dat. Maar het was niet goed. Het moest anders en dit konden we niet doen. En waarom ben jij hier dan? Want dit is niet goed. Ik zeg, nou, mevrouw Wilhelm, we hebben daar een podium, maar... voorstellingen zijn en we een beetje spelen en dat kan prima in het licht. En waarom wil jij alles aan de zijkant hebben? Omdat ik dit bedacht heb en ik heb dit aan de artiesten beloofd. En ik kan het nu niet meer terugzetten, maar het is dat... Ik heb honderden verhalen over die mevrouw. Dit was al de eerste die me binnenschoot. Het was eigenlijk meteen een beetje ruzie, een beetje... Yeah, goed, nou, moet ik hier een hele week mee. En later, dan breekt dat ijs en als Wimmy jou aardig vindt uiteindelijk toch wel. Dan kun je ook niet meer kapot bij haar. Dus en sindsdien
hoe is dit opgelost?
Ja, ik zeg ja, over een uur gaat ook die zaal open. Dus ik kan ook niet meer dingen terug doen. En er moest nog een decor gebouwd worden. Het was een hele hectisch, moeilijk geneuzel. Van heb ik jou daar. Ik was er ook niet mee eens. Want het is gewoon een zaal met een rechte vloer. Dus iedereen op rij 1 kon wel zien. En vanaf rij 2 zag je al niks meer. Dus dat probeerde ik ook heel voorzichtig. Maar ja, je zit op het zichtlijnen, Wimmy. Dit helemaal niet werken. De hele avond had ik alleen maar geklaagd van mensen. Ja, kan je zien? En dat is gewoon pekken de mopperende Wimmy aan de achterkant van de zaal. Ja, dat was eigenlijk best een dramaavond. Dat was de eerste van een hele week. En ik denk, nou, dat wordt leuk. Hier neem ik dan een week vrij voor. Maar later die week één groot feest. Ik weet zo niet meer welke artiesten we hebben gehad verder die week. Maar toen heb ik al wel besloten van, ik blijf dit doen en ik kom altijd terug.
Hey, Adrie hier. Wist je dat Elektra Podcast ook op YouTube staat? Het grootste deel van de afleveringen kan je daar kijken met beeld. Je doet me een groot plezier door even gratis te abonneren op het kanaal. Dat helpt om de podcast beter te verspreiden. Het aantal abonnees kruipt langzaam richting de 10.000 en die wil ik graag halen. Oké, snel weer terug. Furan Hassen zat ooit samen met Wimmy op een waddeneiland in een huisje, om daar samen te werken aan zijn voorstelling. Hij kende haar vooral als regisseuse en ontdekte daar op dat eiland dat Wimmy bij het grote publiek vooral bekend was als actrice.
Oh, wat ik ook me kon herinneren van Wimmy is dat we op welk eiland was dat ook alweer?
Vlieland.
Texel. Vlieland?
Vlieland, Theaterweek op Vlieland.
Ja, niet de Theaterweek, maar er was zo'n...
Broadway, Huiskamerfestival.
Terschelling, volgens mij. Dat is zo'n huisje waarin we... gaan samen, ja. Waarin we aan het programma werken. En soms vergeet ik... Ik ken Wimmy de actrice, ken ik helemaal niet. Baantje, die geschiedenis ken ik eigenlijk helemaal niet. Maar heel veel mensen kennen haar van Baantje. Het gewone volk kent haar van tv, kent haar van Baantje. En we waren op een gegeven moment op dat eiland, gingen even boodschappen doen. En toen kwam die impact van, sorry, oh ja.
Ik moest heel erg lachen dat we van Vlieland naar Terschelling en je nu te loopt. Dus wij daar op Schiermonnikoog.
Zijn Schiermonnikoog? I don't know, ik weet niet. We gingen op een van die eilanden.
Waar
van
die eilanden?
Een bepaalde eiland. We gingen boodschappen doen. Gewoon simpel even boodschappen halen. En toen pas zag ik de impact van dat Wimmy ook echt gewoon een BN'er is. Want we waren op een gegeven moment omringd door van die ANWB-stellen, koppels met van die fietsen. En ik ken jou. Jij bent toch Simon. Simon, wie is zij? Wie is zij ook alweer? Nee, niet zeggen. Nee, jij bent... wie is zij nou ook alweer? Jij bent... Wie is zij? Waar kennen wij haar van? Nee, wij kennen haar toch? Wie is zij? Zij stond er echt gewoon
Gewoon heel stil en heel beleefd. Nee, ik ken jou. Ik ken... Nou, op een gegeven moment zei iemand, ja, dat is de ene van Baantje. Ach, tuurlijk! Ja! Dat is heel grappig om mee te maken. Dat je echt... Ze kreeg gewoon een vinger in haar gezicht. Wie ben jij? Waar ken ik jou van? Dat voor... En zij stond dan maar gewoon. Ik denk, zo ken ik Wimmy helemaal niet. Ze gewoon, ze liet het maar gebeuren. En ik gewoon, nee, ik ken jou. Waar ken ik jou van? Dat vond ik heel grappig om mee te maken. Toen kwam ik er ook echt achter van, oh ja, ze is ook gewoon een BN'er ook. Gewoon een voormalige actrice. Ja.
Oh, wat grappig. En inderdaad opmerkelijk dat ze dat raadspelletje gewoon helemaal uit laat spelen in plaats van te zeggen...
Ze zeggen gewoon, ja, ga gewoon je gang. Ze zeggen, ga gewoon je gang.
Vond ik heel grappig. Ze niet dan gewoon gaan. Ja, dat vond ik heel leuk. Op een van die eilanden. Ik weet nog steeds niet welk eiland het was. Maar daar heb ik gewoon weer achter. Ja.
Als een voorstelling eenmaal geschreven is, komt natuurlijk het moment dat je gaat try-outen. En dat is een ontzettend spannend proces. Martijn Cardol vertelt hoe waardevol Wimmy voor hem was tijdens die try-out-avonden.
Als je try-out, ben je nog heel druk met... Je moet allemaal nog dingen op volgorde krijgen. Teksten zijn nieuw. Je zit vlak voor aanvang nog met je teksten. En dan zit je nog allemaal dingen aan te passen. Tenminste, ik ben heel erg druk nog met... En het uit je hoofd leren natuurlijk. Dus eigenlijk heb je nergens een soort... Ja, ik wil me eigenlijk op kunnen sluiten in de kleedkamer en gewoon even die voorstelling doorgaan. En Wimmy was ook, als ze mee, ze ging bij mij heel vaak mee met de try-out. En dat was fantastisch, want ik had ook namelijk een soort beveiliger bij me. Gewoon, het was echt zijn bodyguard die in de kleedkamer naast mij zat. Dat heel vaak is in het theater. En hoe goed bedoeld het ook is, komen er voor aanvang, komt de directeur langs, komt iemand van de horeca langs. Er komt een gastvrouw komt langs om je op het gastenboek te wijzen. Wil je daar wel iets inzetten? Van harte welkom. En je bent de enige aanspraakpersoon. Weet je, als je eentje toet, iedereen komt op jou af. En daar heb je natuurlijk helemaal geen tijd voor en geen zin in als je net aan try-outen bent. En Wimmy zat altijd naast mij dan in een kleedkamer. Ja, en die hield iedereen buiten. Dat was fantastisch. En zeker met vrijwilligers, dan hoorde ik al naast mij, hoorde ik er al brommen. Dus dan wist ik, oh, er is weer iemand. En dan kwam ze meestal daarna even naar mij. En dan zei ze vaak, ik heb er weer 2 doodgeschoten voor je. Nou, en dan kon ik weer door. En als ze zei, hebben jullie dus doodgeschoten? Ja, er zijn een heleboel centrarisch gesneuveld. Maar het heeft zo moeten zijn. En het was eigenlijk... Alle comedians die ik ook ken zijn natuurlijk in diepste wezen... zijn het een soort pleasers... Die heel graag leuk gevonden willen worden en heel graag willen dat iedereen ze aardig vindt. En dat was Wimmy helemaal niet.
Weet je wat ik heel grappig vind? Want ik heb een aflevering met Wimmy ook gemaakt. En die heeft volgens mij ergens letterlijk daarin over dat ze dit ook doet voor iedereen of deed voor iedereen. Ja. Is dat ze ook zei, ja, want jullie durven allemaal niks te zeggen. Nee, en jullie willen allemaal aardig gevonden. Mij maakt het geen zak uit. Ik heb er niks mee te maken.
Nee, het wordt een heel groot probleem als ik straks weer... Want ik weet dat iedereen die met haar werkt in ieder geval dat had. Dat het heel fijn was dat je ook na afloop komt er altijd iemand op je over. Wil je nog iets drinken? Blijf je nog iets drinken? En ik kan niet nee zeggen. Dus ik zeg altijd, ja, nee, natuurlijk. Ik ga lekker, ja. Nee, en ik blijf zo dat 3 drinken, terwijl ik dat eigenlijk niet wil. En er was één keer, ook dat weet ik nog heel goed, op de een of andere manier is me die altijd bijgebleven in Oldenzaal. Omdat ik stotter een beetje. En er werd toen gevraagd door ook die directrice, daar blijf ik nog wat drinken. En ik begon te stotteren. En dat was voor Wimmy de cue om in te vallen en zeggen, nee, hij gaat naar huis. en ze waren altijd gezegd, het was perfect dat je stotterde. Want toen kon ik erin. En dat heeft ons een hele lange avond nog bespaard. Dus nu zit het niet meer in. Ik weet, ze hebben nog in het ziekenhuis met elkaar gesproken. En toen ben ik nog 1 keer naar de toe geweest. En toen hebben we het ook gehad over hoe dit zou gaan. Want ze wisten al dat ze dood ging. We wisten allemaal dat ze dood ging. Hebben we het erover gehad van, ja, hoe gaan we dit nu doen? Weet je, hoe ga je iets maken? En ze zei eigenlijk, dat vond ik een hele mooie. Ze zei, als je iets gaat maken, ik zit op je schouder te brommen. Dus je hoort mij en ik hoor ook in mijn achterhoofd weet ik wat Wimmy van dingen had gevonden. Dus dat is soms heel erg, soms is het heel eenzaam en verdrietig. Kan ik er ook echt missen. Maar soms moet ik er ook nog enorm om lachen. En dat snap ik ook. En als ik iets schrijf, dan weet ik al als het ervan wordt gevonden. Maar voor dit soort dingen, gasten op verslag. En mensen die je vragen om er iets te blijven drinken. Ja, daar is ze onmisbaar voor, helaas. Dat zal ik echt zelf moeten leren nu.
Ja, misschien gewoon een button. Een button van Wimmy Wenef. Ja. Wat drinken, dat nee, mag ik niet van Wimmy. Sorry. Nee.
Ja, dat zou mooi zijn, ja.
Ook Johan Goossens werkte veel met Wimmy samen. Hij vertelt over een avond waarop ze pijnlijk recht voor zijn raap was, maar even later ook precies het juiste wist te doen om hem toch weer het vertrouwen te geven om door te gaan.
Wimmy was mijn regisseur van een aantal programma's. En ik heb haar leren kennen bij het Groningse Cabaret Festival. Toen ging ze me regisseren.
En weet jij nog wat jouw eerste indruk was?
Nou, mijn indruk was natuurlijk wel in eerste instantie gewoon een stevige vrouw. Een beetje, die houdt niet van sentimentaliteit of van soft gedoe. En daar had ze het ook wel eens over cursussen acteren vanuit je kut. Daar kon ze echt helemaal niks mee. En met die raspende stem. En dan, ze kon ook echt wel dingen afserveren. Dan kwam ik, zat in zo'n crea-lokaaltje. En dan zei ik, dit had ik bedacht als de opening van mijn nieuwe show. En dan las ik het voor. En ondertussen zat zij dan een kaaskas aan te knauwen. En dan was ik klaar. Had ze helemaal niet gereageerd. En dan zei ze, en moeten mensen hier de heren dan om lachen? Het is toch verschrikkelijk? Nou, en dan moest het hele repetitieproces nog beginnen. En dus mijn indruk van haar was dat ze geen softe dingen wou. En ik maakte een programma over Afrika aan de tijd, waar ik vrijwilligerswerk had gedaan en zo. Maar het was helemaal niet waar dat ze helemaal geen softe dingen wou. Ze was en hard en zacht. Dat vond ik eigenlijk het mooie. Dus wat ik me nog heel goed herinner, op een gegeven moment was het een week voor de première. Had ik een try-out in Hilversum. En dat ging goed, ging lekker. Mensen gingen staan, applaudisseren. Dat gebeurt in Hilversum bij mij niet iedere dag. En dus ik helemaal tevreden zat ik in mijn kleedkamer. Nou, toen kwam Wimmy binnen. Godsamme. Nou, wat een vlakke zooi zeg. Ja, echt helemaal ontevreden. Wat een slappe hap. Je doet alles in dezelfde kleur. Je maakt alles even belangrijk. Nou, het was echt, ze maakte het met de grond toegelijk. En dat was een week voor de première. Volgens mij hadden we nog één try-out ergens. En in die tijd reisde ik nog, reed ik nog zelf. Dus ik moest Wimmy ook naar huis brengen. En mijn technicus moest ik naar huis brengen. Dus helemaal overstuur. En in zo'n gespannen stilte reden we naar Amsterdam. En zat ik een beetje achter het stuur van, wat moet ik nou? Komt het ooit nog goed? Ja. En ineens voelde ik een kneepje in mijn rechteroor. En toen hoorde ik vanaf de achterbank, komt goed, G. Komt goed. En dat was Wimmy. Dat was ook heel super lief. En het kwam ook goed. Want ze steunde me dan ook echt. En op de juiste moment kwam ze even bij mijn kleedkamer even één lullig zinnetje zeggen. Waardoor je dacht, oh ja, daar gaat mijn programma over.
Ja. Ja, ik vind het zo grappig. Dit is iets wat echt iedereen wel zo'n beetje aanhaalt. En dus ook dat jij daarover, weet je, dat je dan achteraf die kritiek krijgt. Dat je een week voor je première zit. Ik kan me heel goed voorstellen dat je denkt, hoe dan? En met nog een week te gaan. Maar dus ook wel weer de kracht om dat zo simpel achteraf, om te draaien.
Ik denk achteraf dat ze juist heel goed besloten heeft. Van, nu kan het nog. Nu ga ik die knuppel in het hoenderhok gooien. Nu ga ik die gozers even wakker schoppen. En zorgen dat er iets gebeurt. Ja, ik was ook in die tijd. Het liefste zat ik gewoon de hele avond op een kruk. Ironisch te mijmeren. Het ene zinnetje naar het andere. En Wimmy was wel van, er moet godverdomme energie in zitten. Je moet, jij wil wat. Doe het dan. En dus zij schopte me wel wakker, ja. Oh ja, ik zit ook ineens te denken. Ik heb ooit een liedje voor haar geschreven. Voor haar soloprogramma.
En voor haar geschreven als in dat zij kon spelen in haar eigen programma.
Op een gegeven moment maakte ze een soloprogramma. Toen vroeg ze, kun jij een liedje voor me schrijven? Kun je zo'n mooi liedje voor me schrijven? En toen had ze als thema, ze zei, ik ben gewoon een vent. Dat was het thema. Ik ben gewoon een vent. Dus had ik een liedje geschreven. Dat was, zal ik een stukje voorlezen?
Ja, heel graag.
Dan moet je met die stem van Wimmy moet je erbij denken. Je zult mij nooit zien lunchen met een cracker of radijs. En ik drink dus ook geen zoete witte wijn en nooit met ijs. Ga ik een keertje shoppen, ben ik altijd heel snel klaar. Want ik zie nooit laarzen die mij roepen of iets leuks voor het dressoir. Ik draag niet veel make-up, ik vind mijn enkels niet te groot. Ik haal niet bij elke ruzie oude koeien uit de sloot. Ik voel geen innerlijke leegte naar elke one night stand. Ik ben gewoon een vent. Ik ben gewoon een vent. Oh ja, nee, hier gaat het om. Dit stukje. Ik drink enkel pure whisky en daarbij wordt er gerookt. En als je magnetron hoort piepen, nou dan heb ik dus gekookt. Dat is, ik ben gewoon een vent. Ik ben gewoon een vent. Ja. Dat was... Dat was weer niet... Ik heb er ook nooit zien koken, eerlijk gezegd. Ik weet niet of ze dat kon, maar... We hingen altijd in het café.
Ja, goeie tijd. En heeft ze het nummer ook uiteindelijk daadwerkelijk gespeeld?
Zeker, ja. Ja, zeker. Raspend en al. Ik ben gewoon een vent. Ik ben gewoon een vent. Ja, dat vond ik natuurlijk een enorme eer.
Ja, te gek.
Johan schreef een lied dat Wimmy kon zingen. Ryan Pandey werd door Wimmy aangemoedigd om zelf te zingen in zijn shows. En in zijn voorstelling Karma zingt hij nu een lied voor Wimmy. Ze was een constante factor in zijn hele carrière, al vanaf het allereerste begin.
Ja, eigenlijk, ik noem Wimmy altijd mijn theatermoeder. En eigenlijk, dat was eigenlijk iets meer zelfs. Maar het is begonnen bij het Groningen. Ja, ik deed auditie voor het Groninger Studenten Cabaret Festival. En er zaten toen volgens mij 5 of 6 bestuursleden. Het was bij het Griffioen ergens boven in zo'n klein zaaltje. En er waren 5 of 6 bestuursleden.
Dat kleine bioscoopzaaltje met 60 stoelen.
Die was het, ja. En er zaten dus 6 mensen voorin. En er was een man die dat zaaltje beheerde of zo'n oude man.
Ja.
En Wimmy zat er, maar die zaten boven. Die man en die vrouw zaten dus boven en ik zag die 6 bestuursleden voorin. En het was mijn derde optreden. Ik had 2 open mics gedaan en dan, deze was een week later. Dus ik had een week om voor te bereiden. Dus ik had alles opgeschreven van ik dacht dat het grappig was en geprobeerd.
Wacht even. Je derde optreden überhaupt?
Ja.
Of, oh wauw. Oh, wat grappig. Ja.
Dus ik had de eerste keer in het Comedy Café op een maandag open mic gedaan. Toen had ik, volgens mij, 6 minuten moest ik. Toen moest ik die woensdag 8 minuten in Toemler. En daarvan waren er 3 leuk, denk ik. En toen zat er iemand in de zaal van het Groninger. En die zei, wil je geen auditie doen? Toen dacht ik, nou ja, fuck it. Ja, is goed. Ik zei eerst, ik kan dit niet. Zei ze wel, ik vond het leuk. Nou, toen heb ik een week later auditie gedaan. En er stond zo'n duur 30 minuten.
Ik stond het voor.
En ik ben tot 23 minuten gekomen, volgens mij. Ik heb gewoon een week lang voor de spiegel geoefend. Alles uitgetypt waarvan ik dacht dat het grappig was. Dus ik doe dat zenuwslopende net geen 30 minuten. En ik had... Soms zet ik de helft van die zaal mee. Dat betekent dat er 3 mensen laten wachten. En ik had dus Wimmy wel even zien zitten boven met die man. Maar die man had ik even gesproken, want die schud ik dan. En die dag daarna werd ik gebeld. Toen zeiden ze, je bent door. En morgen gaat jouw regisseur, gaat de regisseur je bellen. Want die was erbij of zo. De regisseur gaat je bellen. Dus toen werd ik ineens gebeld. En ik hoorde die stem van Wimmy voor het eerst. Dus ik was zo, hey, ja, dat is leuk gisteren. Dus ik dacht zo, hè? Gisteren? Deze man was er helemaal niet bij, joh. Die man van wie die zaal had, die had ik gesproken. En zei, hij klonk niet zo. Dus zij zegt zo, ja, en ik vond dit wel leuk. En dat, volgens mij moeten we het hierover hebben. Ik dacht, hoe heb je hem gezien dan? En toen, op een gegeven moment zei ze, zullen we dan morgen wat gaan drinken? Dus ik zei, ja, is goed. En toen eigenlijk ping, dacht ik, het zou wel eens die vrouw kunnen zijn. Het zou wel eens die stem... Want ik probeerde te linken aan elkaar. Toen dacht ik, oké, misschien is het de stem van die vrouw. En toen was ik nog... Ik was een beetje, ja, ook onwennig. Ik weet niet precies hoe dat... Ik wist niet eens wat de regisseur deed. Dus,
je had net 3 optredens gehad. Natuurlijk niet.
En Wimmy die zei, ja, ik vond dit wel leuk. En ik zat te denken, misschien moet het als verhaallijn. Ja, toch moet je iets met je cultuur wel doen of zo. Ik zei, ja, wil ik eigenlijk niet. Dan zei, ja, maar ja, weet je, wij kennen dit niet. En zij wist wel wat van de Hindoestaanse cultuur. Want ze had in Suriname opgetreden. En ze hield heel erg van geschiedenis ook. Dus zij zegt, ja, er zitten een paar dingen die je echt wel moet vertellen, hoor, Robert. Ik hoorde het een beetje aan. En op een gegeven moment zei ze, ja, want kijk, Najib had ook een beetje weerstand toen hij met het Leids meedeed. En ik hem daar ging begeleiden. Toen dacht ik, zei Najib? En toen zei ze, ja, en Gabriel ook, hoor, bij het Leids. Dat ik, zei Najib en Gabriel? Toen dacht ik, oké, dan moet ik misschien wel luisteren naar deze mevrouw. En eigenlijk vanaf dat moment, Wimmy kon heel snel het vertrouwen winnen van mensen. En ik vergeleek haar wel eens met Louis van Gaal. Al doe ik haar een beetje tekort. Maar Louis van Gaal had bij Ajax in 1995... kon hij zich ontfermen over die groep. En was hij volgens mij een soort vaderfiguur, waardoor hij het beste uit die spelers kon halen. En dat is eigenlijk Wimmy in een notendop. Bogarde bijvoorbeeld was een rechtsbuiten, die heeft Van Gaal verdediger gemaakt, waardoor het een wereldverdediger werd. Maar ja, Bogarde is niet makkelijk. En Wimmy is ook zo iemand die dan op de juiste manier net even de juiste dingen kon zeggen. Zoals bijvoorbeeld dat ze dat zei dat ze met Najib had gewerkt. Volgens mij voelde ze heel snel aan, als ik dit zeg, heb ik hem volgens mij. Dan kan ik in ieder geval zijn vertrouwen een beetje winnen, zodat we verder kunnen. Daar was Wimmy meester in.
Ja, maar het is niet voor niks om zo subtiel even een paar namen te droppen.
Ja, en ik ben om, dat voelde ze echt, ze weet precies, en dat was echt gewoon echt de moeder, hè. Ja, sowieso had ze heel snel al mijn respect, gewoon omdat ik merkte dat ze gewoon heel slim is, heel veel wist en zo. Maar dat groeide eigenlijk bij de derde try-out van het Groninger, hadden we de Engelenbak, was het. Daar hadden we een try-out. Ja. En ik moest een half uur en ik had eigenlijk me voorgenomen. Ik denk dat het comedians ding is, er waren 5 grappen waarvan ik dacht, oké, die moeten echt werken. En die 5 werkten. En ik was helemaal zelfvoldaan, zat ik in de kleedkamer. Ik dacht, oké, tof. Die 5 grappen, perfect. En toen kwam Wimmy bijna boos naar de kleedkamer. En ze schudden me bijna door elkaar. Ze zeiden, wat doe je nou? Dus ik zei, hey, mensen hebben gelachen, toch? En zij zei, ja, maar je kan veel meer. Dit is niet goed genoeg. Je bent beter dan dit. En toen voelde ik eigenlijk voor het eerst dat zij en in me geloofde en uit liefde boos op me werd. En dat is eigenlijk voor mij een soort schakelmoment geweest, waar ik dacht, oh wacht even, deze vrouw heeft het beste met me voor en wil het beste uit me halen. En toen voelde ik een soort van liefde en ook zorg en ook een soort van power. Dus dat is eigenlijk waar die band voor mij echt is ontstaan.
Ja, ook wel bijzonder dat het gewoon echt al vanaf optreden nummer 3 tot nou ja, je laatste optreden, zeg maar, waar ze nog bij is geweest, is geweest.
Ja man, ja. Ik heb mijn vorige voorstelling heb ik opgenomen in Groningen. En ik heb hem onlangs gemonteerd. En Wimmy was mee. Dat is februari vorig jaar geweest. En ik keek hem terug. Ik wist dat ze er was, maar op het einde van die voorstelling wordt dat ook. Dat ik aan het einde kreeg ik bloemen. En toen sprak ik extra dank uit naar Wimmy. Toen zei ik, want ik wist dat toen ik het meedeed aan het Groningen, toen ik in de finale stond, wist ik dat het heel lang zou duren voordat ik weer in die Schouwburg zou staan. En dat was dan voor het eerst weer dat ik in die Schouwburg stond. Dat was dus vorig jaar februari. En toen zei ik er eigenlijk, zoals het hoort, dat ik eigenlijk dezelfde regisseur nog heb. Dus besteunen toeverlaat. Even een kaart applaus, Wim Wilhelm. Dus dat is wel heel mooi dat ik daar weer met haar was en dat er mee was.
Ja, te gek. Ja, want je hebt nu, als ik het goed heb, in jouw huidige voorstelling, heb jij ook een heel stuk zitten over Wimmy en een lied over Wimmy, toch?
Ja. Ik heb eigenlijk, ja, mijn voorstelling heet Karma. En ik dacht, het is sowieso een mooie titel. Het heeft ook een betrekking op mijn geloof. En ik was het zelf ook een beetje meer aan het uitpluizen. En ook met Wimmy begon aan die voorstelling. En ineens werd Wimmy dus ernstig ziek. En toen ze is overleden, eigenlijk de dag van haar begrafenis, was mijn tweede try-out. Dus toen het is gebeurd, moest ik die avond optreden. En toen dacht ik, ja, oh, weet man. Je, ik ga niet, weet je, dit speelt nu heel erg. Dus toen dacht ik moet er iets over vertellen. Het kan niet. Wimmy is verantwoordelijk, vind ik, voor, nou, ik zou minimaal de helft van mijn carrière. Wimmy is echt verantwoordelijk voor een groot gedeelte van mijn carrière en de droom, mijn dromen die uit zijn gekomen. En toen begon ik erover te vertellen. En dat is het verhaal geworden dat nu in die show zit, ook gelinkt is aan Karma. Met name ook het laatste gesprek dat ik met Wimmy heb gehad. En Wimmy wilde altijd dat ik meer muziek in mijn voorstelling deed. En ik heb ooit een nummer geschreven voor Dara Faisi. Volgens mij heb je dat nummer ook wel eens gehoord. Want dat deed ik ook toen bij de... Ja. En daar heeft Wimmy me geholpen bij dat nummer. Dus toen dacht ik, ja, ik kan wel een nieuw nummer gaan schrijven waarvan ik niet weet of ze erachter staat. Maar bij deze weet ik dat het de zegen van Wimmy heeft. En dat ik het dan aan haar opdraag. Dan dacht ik, volgens mij vindt ze dat dan. Dan weet ik in ieder geval dat ze het nummer mooi vindt en goed vindt zo.
Ah, oké, zo. Oh ja, ja, oh, mooi.
Ja.
En zonder je te vragen, doe een stuk uit je voorstelling. Maar want je noemde dat laatste gesprek wat je met haar hebt gehad.
Ja.
Wat was daar bijzonder aan?
Ja, het was eigenlijk het mooiste telefoontje dat ik ooit heb gehad. En het moeilijkste telefoontje om op te hangen. Want we durfden het niet uit te spreken, maar we wisten allebei dat het de laatste keer zou zijn. En het was een heel mooi gesprek over het leven, ook over de dood. Ik ben wel heel blij, want dat vond ik zelf heel belangrijk. Wimmy volgens mij niet zo, maar ik vond het heel belangrijk dat ik haar kon bedanken voor alles en ook kon uitleggen hoeveel ze betekend heeft voor mij. Maar ja, dat is eigenlijk nu Wimmy er niet is, merk ik pas hoe waar. Ik wist wel dat het waardevol was, maar eigenlijk hoe ontzettend waardevol het is, omdat Wimmy belangeloos mensen hielp eigenlijk, zeg maar. Ze heeft met volle liefde heeft ze me altijd gesteund waar ze kon, betrokken ook bij mijn projecten, omdat ze wist dat ik zingen leuk vond. Dankzij haar ben ik uiteindelijk gaan zingen met de Hitclub in Paradiso. Dat is ook weer zo'n droom die uitkomt, dus ik kon haar wel uitvoerig bedanken daarvoor, maar voor haar was het bijvoorbeeld bij niet zo belangrijk, maar voor mij wel.
Ja, en, ja wel mooi om dat te kunnen doen, ja.
Ja, zeker. Daar ben ik heel, heel blij om. En ook om, ik hoorde haar heel veel lachen. Dat maakte me zo gelukkig. Ik was heel blij dat ik haar veel heb horen lachen nog. Ja, dat is misschien toch een... Ik denk dat dat misschien een comedians ding is. Dat als je weet dat iemand lacht, dan voelt het bijna oké, we zijn cool. Toch, het zit goed. En, maar ja, het moeilijkste vind ik eigenlijk met Wimmy missen is dat je... Ik ben wel eens mensen verloren, gelukkig niet mijn ouders of zo. Maar ik ben wel eens mensen verloren en die mis je eigenlijk omdat je die mensen mist. Of als je niet lekker in je vel zit, als je verdrietig bent. Maar wat het zo, vind ik, wrang en misschien nog meer impactvol maakt bij Wimmy, is dat Wimmy juist de reden is dat het vaak heel goed gaat. En Wimmy kon ik ook bellen als ik heel blij was. En dat mis ik eigenlijk misschien evenveel.
Ja. Ja, heel tegenstrijdig is dat natuurlijk.
Ja, want normaal zou je denken, ja, ik zit niet lekker in mijn vel. Dat heb ik ook. Maar Wimmy was ook de persoon die je belde. En echt, Wimmy was altijd bereikbaar. Dus die kon ik dan ook bellen als ik blij was. En Wimmy is eigenlijk een van de weinige mensen die echt alles van me weet. Dus Wimmy kon ik altijd alles vertellen, want ze luisterde eigenlijk zonder oordeel. Het enige dat ze soms zei is, dat is echt heftig. Dan moet in je show. Ik had een aannemer. Want ik heb een verdieping bij mijn huis laten bouwen.
Ik vind het heel grappig dat je zegt, het is een comedians ding dat je toch iemand wil laten lachen. Ik vind het heel erg een regisseurs ding dat je iets heel erg persoonlijks of heftigs kan vertellen. En dan zeggen, heel heftig, dat moet in je show.
Ja, ik weet nog dat. Dus ik heb een deel bij mijn huis met de aannemer laten bouwen. Maar dat ging helemaal mis. En ik zei tegen Wimmy een keer, ja, ik ben alleen maar jouw fan, dus ik wil heel even een keer iets anders proberen. En toen heb ik een andere regisseur geprobeerd. En twee maanden later stond ik met hangende pootjes op de stoep. Zei ik, alsjeblieft mag ik terug. Toen zei ze, je mag altijd terug, maar ik ga dit voor de rest van je leven, ga ik dit tegen jou. Maar in die periode belde ik haar, want we waren nog steeds gewoon vrienden. Wimmy is echt cool, goudaard natuurlijk, maar ik belde haar op om te klagen over die aannemer. Maar het liep echt de spuigaan uit. Hè. De hele buurt was die aannemer zat en ik ging echt tekeer gewoon. Ik zei, ik wil laten uitzoeken wat het kost om iemand te laten liquideren. Zo. En Wimmy was aan het huilen van het lachen, terwijl ik gewoon boos was. Maar ze vond altijd heerlijk als ik boos was. En toen was ze alles aan het luisteren. Ze zei, oké, luister, ik weet het, dit moeten we echt even oplossen met die aannemer. Maar daarna komt het ding.
Het lied waarover Ryan vertelde, speelde hij ook een keer live tijdens een bijzondere aflevering die we opnamen voor Dara Faizi. Ook al iemand die we helaas moeten missen. In de omschrijving staat een linkje, zodat je dat lied terug kan luisteren in die aflevering. Iemand die ook veel en innig met Wimmy samenwerkte is Richard Groenendijk. Samen maakten ze meerdere prijswinnende programma's. Richard vertelt over haar eigenzinnige taalgebruik en het laatste contact dat ze samen hadden.
Altijd nog steeds zou ik denken, volgens mij heb ik dat ook wel eens in jouw podcast verteld, ik weet het niet zeker, maar dat zij zo kordaat was en niet tegen gepiep kon. En dat de allereerste première die ik met haar had, was natuurlijk het oude Luxor. Hè? Toen deed ik nog première's, wat ik gewoon lekker helemaal nooit meer doe. Gedoe en gestresst. Die voorstelling die liep hartstikke goed. We hadden al twee keer gespeeld in het Luxor. De première was er. En ik had gezegd, ik wil die pers niet. Ik zei, doe die pers nou maar niet op die premièreavond. Doe dat maar allemaal verdeeld over die week en gedoe. Toen voel je dat nou allemaal. Dat is natuurlijk 2011. Hè? Dan ben je gewoon nog een stuk jonger. En toen was het een kwartier voor aanvang. En toen zei ik tegen Wim, ik zei, Wim, straks wordt het helemaal niks. Dan valt het dood. Dan lacht er helemaal niemand. Het wordt helemaal... En toen zei hij, Ari, hier kan ik helemaal niks mee. Veel succes. Ik ga naar boven. En toen was ze weg. Dat was het laatste wat ze tegen me zei voor de voorstelling. Nou, die voorstelling ging als een tierenlier. En toen... En toen kwam ze, zo'n boos hoofd, een beetje zo. En toen kwam ze, na afloop kwam het. En toen ging het heel erg goed. En toen zei ik, godverdomme, ik baalde zo van dat die pers er nu niet zat. En toen zei ze, ze zaten er allemaal. En dat wist zij dus. En dat wist mijn agent en dat wist ik dus niet. En toen had ik inderdaad fantastische recensies. En toen wonnen wij ook meteen, dat is ook een mooie avond wel, wonnen wij de Pulifinario met het eerste programma. En dat weet ik, dat was ook een mooi moment, dat we in de Kleine Comedie zaten. En dat iedereen, ook Jochem Meijer, die had tegen mij gezegd, wees dan maar blij met je nominatie, want Theo gaat dit winnen. En dat was Theo, die was toen de master, die was toen genomineerd met, ja. Ja, met alle respect, heette dat programma, geloof ik. En ja, dan weet ik nog wel dat daar recensies van waren van, nou, als ik 6 sterren had mogen geven, was dat het geweest. Dus wij dachten, ja, gewoon inpakken en wegwezen, wij kunnen gewoon, ja, we gaan dan gewoon een leuke avond hebben. Dus ik zweer het je, want je hoort mensen wel dat zeggen met een speech. Ik heb niks voorbereid, ik had niet verwacht. Had ik ook niet. Dus Wimmy en ik zitten zo een beetje zo in die zaal. En die juryrapporten worden voorgelezen. En ik was als laatste. En dat wordt voorgelezen. Ik zei, nou, tegen Wimmy, ik zei in ieder geval even het beste juryrapport. Dat dacht ik ook, zei Wimmy zo. En toen werd mijn naam voorgelezen. En toen hadden we dus, toen had ik dus gewonnen. Wat totaal tegen alle verwachtingen van iedereen was. Niet in de laatste plaats van Theo Maassen. En, en dan heeft hij nog jarenlang overlopen emmeren. Maar goed. En ja, joh, houd toch op. Dat je dan 3 jaar later naar de wereld daardoor zit te kijken. Begon hij er weer over. Dat je denkt, het is nou toch wel een keer klaar. Zo'n kutprijs. Want het is natuurlijk hartstikke leuk. Maar ik bedoel, je wint zo'n prijs. Maar de andere dag sta je weer gewoon in Kerkrade. Dan moet je weer gewoon je best doen. Maar in ieder geval, dat was een hele mooie avond. Dat was wel een kroon op ons werk. Ja. En nu met de laatste voorstellingen die ik met haar heb gemaakt, hebben we hem weer gewonnen. Dus met Wimmy is dat cirkeltje dan wel mooi rond. Ja, ja, maar die eerste die was wel heel, heel erg leuk. Vooral door de onverwachtheid ervan. Ja. Dus dat weet ik nog wel. Dan zei ze, we gaan een vuiligheidje doen. Een vuiligheidje bedoelde ze een klein drankje, weet je, een sambuca of een amarettootje. Ja, ja. Dat is leuk.
Want dat is wel een ding. En dat is ook al met andere mensen in deze serie ter sprake gekomen. Wimmy's taalgebruik en vooral namen voor mensen of dus dingen.
Ja, ja. Ja, ik heb gespeecht ook met de uitvaart. En toen heb ik samen met 2 vrienden van haar, ik zei, alles naar me toe sturen. Al die namen, al die woorden, al die. Nou, dat was een soort waterval van dat je denkt dat. En alles klopt, alles. Dat je denkt, oh ja, dat ook, oh ja, dat ook. Ja, dat was wel heel erg leuk. Ja, ze heeft voor iedereen een naam, ja.
Ja, ja. Nou ja, voor iedereen een naam, maar ook voor veel mensen. Want volgens mij is de helft van Cabaret Nederland Arie of G.
Arie of G, dat waren wij altijd. Maar dan bijvoorbeeld, nou ja, Marcus, zo noemden ze mijn man, die heet Marco. Mijn ouders waren de Takjes. De oude Takjes, vond ze dat. De Takjes zeiden ze dat, weet je wel. Zo dat, en dat ging allemaal. Ja, ze had voor iedereen had ze wel een bijnaam of een woord. Of, en niet te vergeten, ook voor de mensen, waar ze voor de collega's waar ze niet zo dol op was. Dus, maar laten we het in een eerbetoon nou een beetje leuk houden, zeg maar.
Zonder de naam te noemen van voor wie die is. Aan wat voor namen of titels moeten we dan denken?
Nou, dus ze die gek. Of wat zei ze dan ook? Dat paard. Of nou ja, ze had wel altijd wel.
Dit wordt een heel leuk raadspel wie er namelijk bij
is. Wie dat dan is. Nou ja, zij moest wel eens werken met mensen dan met een festival of zo. Dat ze dacht, ja, god, weet je, totaal onvoorbereid. Niks geschreven met 20 minuten. Zwabberend materiaal dat toneel op. En dan ook denken dat je binnen 3 weken in de Kleine Comedie stond. Dat soort mensen had ze heel veel moeite mee. Want zij noemde mij ook altijd nimmer aflatend. Nimmer aflatend. We gaan beginnen, zei ze dan. En nimmer aflatend betekent dat ze vond dat ik. Dat is ook zo. Dat ik was altijd ben ik aan het schrijven en aan het. En die telefoon en een zinnetje en een dingetje. En nee, we gaan het nog een keer terug. En zelfs na 60 voorstellingen denk ik, nee, dat lied het moet eruit. Weet je zo. En dat, daar hield zij van. Daar hou ik ook heel erg van. Ik ga ook altijd na de eerste tour, dus voor de reprise, en dan ga ik nog even door het script. En dan worden dingen omgegooid en eruit gegooid. En aan de andere kant, we beginnen altijd met 1 uur en 3 kwartier. En ik eindig met 2 uur en 10 minuten. Dus er zal ook wel ergens iets misgaan. Ja, dus nou ja, ik kan zo. Ik voel die. Dan komt die Pirala, zegt ze dan. Die Pirala. En die had weer een lied. Nou ja, het sloeg de kant nog wel, Arie. Weet je wel. En dan wil je niet lullig doen. Dus dat was. Ja, geweldig. Ja.
Top. Ja, dankjewel. Zijn er woorden die jij over hebt genomen trouwens van haar, bedenk nu nog?
Ja, bespottelijk. Jongens, bespottelijk. Dat zei ze ook altijd. bespottelijk of... Jezus, ja, daar had ik eventjes me beter op voor moeten bereiden. Want het sluipt er ook... Oh ja, prima. Dat is hem al. Af, weet ik veel. Als er bijvoorbeeld een hele kast met servies omviel... dan zei ze alleen maar... Prima. Dat dus meestal, dus als er iets misgaat, dan roepen wij prima. Of er belt weer iemand af. Of je hebt weer wat georganiseerd, het loopt de soep in. Prima, lekker geregeld, Harry. Dat is wel een beetje wat het is, ja. Ja,
vind ik,
ja
het is... Het is een hele mooie manier van omgaan met deze slag. Ja. Prima.
Ja. Nou, zij was ook wel goed met tegenslag. En zij heeft best ook wel op bepaalde vlakken een zwaar leven gehad. En ik weet wel dat zij ooit een interview gaf in... Ik meen de Volkskrant met Antoinette Schulderman. En... dat weet ik trouwens niet zeker. Maar ze gaf ooit een interview en daar stond in van... maak je druk, makkelijk druk om dingen. En toen zei ze, nou, beter van niet. Want wat moet je dan doen als er echt iets aan de hand is? En dat is natuurlijk wel een goeie. Ik weet ook wel dat ze met de uitslag van de... dat het zeg maar onherroepelijk uitgezaaid en einde verhaal was. Dat ze de eerste dag helemaal was, ze wel echt in shock. En daarna toch schouders eronder. Dat ze zelf kon zeggen het is een bespottelijk kort, dat leven. Maar het was wel fantastisch. En ik heb geweldige mensen om me heen gehad. En ik voel me ontzettend gedragen en geliefd. En dus ze haalde het positieve ook nog uit. En ik weet wel dat ze was in het ziekenhuis. En wij waren in Portugal op vakantie. En Wimmy zou naar ons toekomen in Portugal. En ze dacht nog, van nou, als ik nou een beetje opknap, dan kan ik misschien nog, weet je, lekker bij jullie in het huis daar zitten. En nou ja, dat bleek niet zo te zijn. Dus toen zei Brigitte Kaandorp, want ik zat er heel erg mee met Mike. Ze zegt, waarom ga je niet terug? Dan vlieg je toch heen en weer. Dan zie je er nog even. Dus dat heb ik toen gedaan als verrassing. En het was eigenlijk een hartstikke bijzonder moment. En toen heb ik ook een afscheid genomen van Wim. Is hij, als er nou iets gebeurt met Marco en mij, dan wil we van de waterglijp afvallen. Dus omgedraaid, zeg maar. Want het ging toen met Harry gebeuren. Ik zei, dan zit het goed, hè. Harry, alles is oké. Weet je, zo dat. En toen, toen appten we nog wat. En toen kregen we op een gegeven moment het verzoek van haar dochter. Van, nou ja, stop maar een beetje met appen. Want ze kan het allemaal niet meer aan. Dus toen was de hele tijd stil. En toen kreeg ik opeens vanuit het niets... kreeg ik een app. En er stond alleen maar vriend met een uitroepteken. En... En dat was het einde. Nou ja, mooier kan je niet eindigen, denk ik, met iemand.
Nee.
Dus toen heb ik vriend teruggestuurd en dat was het. Ja. Dat was zo voorgenomen. Ja, het is gewoon. Het is een enorm gemis en het klopt van geen kanten dat ze er niet meer is. Ja. Dus dat was het met Wim. En ja, wat je zegt, weet je, het is natuurlijk zo er altijd... En wat ik zeg, vooraan staat geen tijd. Ik bedoel, ik kan mensen nog missen die 23 jaar geleden overleden zijn. Dan ga je niet meer huilend over straat. Maar toch, weet je, dat is ook goed. En ja, iemand zei van... En de mate waarin je rouwt om iemand zegt ook veel over hoeveel van iemand hield. Dus het is ook mooi. Om het dan maar eens even positief te draaien. Ja, maar ik hoop dan... Ja, ik geloof ik niet zo, maar ik hoop toch van harte dat ik het terug zie, hoor. Dat zou toch heerlijk zijn. Ja, dat zou ik wel leuk vinden, ja. Ja, maar ja.
Als dat zo is, dan hoor je er van afstand. Dat sowieso.
Dat denk ik, zo hoef je niet eens te zeggen. Ik kan het geluid af. Ja.
Ik hoop dat ik met deze gesprekken een beeld heb kunnen schetsen van wie Mie was en wat ze voor mensen betekende. Al mijn gasten hadden makkelijk een uur over haar vol kunnen praten of nog langer. En ik had met gemak nog heel veel andere mensen uit kunnen nodigen, want ze heeft met... heel veel mensen gewerkt en was met heel veel mensen bevriend. Ik bedank iedereen hartelijk die tijd voor me maakte om met mij over Wimmy te praten. En als allerlaatste nog het voorval waar ik me lullig over voelde. Teun van der Elzen bracht het ter sprake. Terecht. En ik heb de afbeelding nog wel, maar ik ga hem niet laten zien.
Mag ik nog één ding noemen? Mag ik één ding zeggen?
Ja, natuurlijk.
Want, dat was, volgens mij zat ik toen de zomer voor mijn première, zat ik ook met haar op Vlieland. Ik heb 2 keer met haar op Vlieland gezeten. En toen, volgens mij was het net in de tijd dat jij haar podcast online had gezet.
Ik weet zoiets.
Ja. Toen, weet je nog, dus we zaten op YouTube, zaten we te kijken. En toen, ik zeg, wat ziet die foto, wat ziet de thumbnail er raar uit, dat jij bij Elektra jou die thumbnail, het lijkt me alsof je een hartstikke groot hoofd hebt en hele kleine armpjes. En ze kijkt zo en zij zegt, ah, dit is bespottelijk, zo zie ik er niet uit. Ik zeg, ja, nee, dit was een soort troll. Ze was gewoon veranderd in een soort troll. toen zei ze, ik ga die monden bellen. Ik ga die monden bellen. En dat heeft ineens ging je appen, volgens mij. Ja. Ik weet niet of jij die app, die zul je nog hebben. Maar dat ging echt in het hand van monden, wat is dit? En,
dan ga ik even op WhatsApp zoeken, want ik weet het heel goed. En ook hier het vervelende, het zat helemaal gelijk.
Ja, want jij kan beter verklaren waarom, wat er gebeurd was.
Ja, nou, ik zal vertellen wat er aan de hand was. Ik ben blij dat je het opbrengt, want dit is mijn verhaal met Wimmy. Want ik heb verder nooit met haar gewerkt en ook niet zoveel met haar meegemaakt. Maar in die periode werkte ik samen met het bedrijfje. En die deden verder alles wat ze deden echt heel erg naar tevredenheid. Hartstikke goed. En die knipten korte filmpjes, promofilmpjes voor op social media en voor op YouTube. En, maar die deden ook heel veel met influencers en met gamers en weet ik wat. Die maakten ook de thumbnails. En wat meer YouTubers doen, en dat deden zij dus ook voor mij, was dat ze het hoofd van degene groter maakten. Dan wordt het een soort cartoonachtig ding. En dat hadden zij gedaan. Dat was al iets waarvan ik dacht, ik weet het niet. Maar het was ook een ding dat ik dacht, ja, jullie weten van YouTube. Doe maar. Ja. Ja, jullie zijn de experts, ik niet. Weet ik veel wat de jongelui allemaal doen op het internet. Zeker bij Wimmy was die foto inderdaad niet heel fortuinlijk uitgevallen. Dus zij appt mij. En volgens mij was het ook echt, voor mijn gevoel, 's ochtends heel vroeg of zo. Maar inderdaad, dit moet van het internet.
Ja,
dat was het. Dit moet van het internet af. Dus dan had ik zo, dat kan ik regelen. Want die screenshot kan ik zo vervangen.
Ja.
En dan aanvankelijk schiet je ook in zo'n uitlegmodus of zo'n verdediging. Zo, nee, maar de andere jongens, en dat zei ik zo, ja, maar het is jouw ding, dus fix het maar. En dan zit je eerst zo heel defensief zo, ja, maar het was, ja, maar je hebt eigenlijk wel gelijk. Ja, en zei ik zo, ja, maar als het jouw ding is, dan bepaal jij toch of ze dat doen of niet. Ja, en daarna heb ik ook tegen die jongens gezegd, nou, doe voortaan mijn screenshots gewoon met een gewoon hoofd en geen vergroot hoofd. En dan heb ik die ook niet meer. Heb ik niet meer gebruikt. Maar dat appje was ik echt zo, oh, kut. Kom ook heel goed de boosheid van Wimmy erbij voor ogen halen. Dat ik dacht, dit ga ik nu heel snel oplossen.
Ja, dus kijk, die om jou. Kijk, ze vond het ook. We hebben er ook om gelachen op dat moment. We hebben er ook even om gelachen. Het was niet totale woede, dat was het zeker niet.
Dat was hem, de Elektra Podcast. Meer informatie over mijn gast van vandaag en linkjes naar van alles en nog wat vind je in de omschrijving van deze aflevering. Er staan ongelooflijk veel afleveringen online van Elektra. En op elektrapodcast.nl kan je makkelijk zoeken op de naam van jouw favoriete comedians en cabaretiers. Je kan daar ook eenmalig doneren of crewmember worden. Als crewmember betaal je maandelijks een klein bedrag. Maar dan krijg je ook nog eens bonusmateriaal, je luistert voortaan zonder onderbrekingen en je krijgt consumptiebonnen die je kan inleveren bij een show van mij. Ik vind het sowieso te gek als je een keer komt kijken bij mij, dus ga naar woutermonde.nl, daar zie je precies waar en wanneer ik optreed. Of meld je aan voor de nieuwsbrief, dan hou ik je op die manier op de hoogte. En dan nog iets, elke vrijdagmorgen doe ik een column op radiostation Kink. Je kan die column terugluisteren als podcast. Hij heet Kink op de Week en je vindt hem in de app waar je ook deze podcast luistert. Oké, tot de volgende Elektra. Hoi!